Ik lees de NBV-vertaling nu. 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen die de waarheid kennen onder dankzegging te worden gegeten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. Draag dit alles over in je onderricht. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en het onderricht. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over jou onder handoplegging heeft uitgesproken. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, hou je aan de leer en blijf dat doen. Dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. Tot zover lezen we vandaag de Bijbel. Gelukkig ben je als je daarin het woord van onze God hoort, dat woord bewaart en uit dat woord leeft. Amen. Wij zingen nu samen uit Hemelhooglied 311. Ik heb eerst even wat regiedingen, want na de preek had ik gekozen voor opwekking 818. Maar is die wel te zingen zonder dat we gitaar hebben? Denk het niet, hè? Nee, precies. Dus daar moeten we even een ander lied voor kiezen. Wie heeft er voor na de preek een mooi lied waarvan die zegt, dat wil ik wel graag zingen, dan kan Dirk het wel inlassen.
Jongens, kom op.
Ja?
Wat zeg je,
welke?
325.
En hoeveel coupletten heeft dat?
Dat heeft 7 coupletten.
Nou, kies er eens 3. Kies er eens 3. Welke wil je horen? Nee, welke wil je zingen, vent?
1,
4
en
7. Van lied?
Van
325. 325, 1, 4 en 7. Dirk, kan dat? Uit het liedboek voor de kerken.
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijlaande woord. Dat, een mooi lied, mooi lied. En dit tweede, dat kinderlied, wordt nou ook een probleem, dat ik vervangen had, Dirk. Dus dat wordt toch weer Hemelhoog 474, als je het goed vindt. Ja? Dan laten we die bij maar even, of die bronvlieg, wat was het? Die laten we maar even zitten, want ik weet niet hoe we daar moeten uitkomen. Nou, Dirk, mocht je nou door al je werk de preek niet kunnen volgen, dan kijk je hem thuis nog maar een keer na. Oké. Okay. Ik heb eerst een vraag. Ja, ik kan hem aan jullie thuis natuurlijk ook wel stellen, maar je kunt even niet antwoorden. Maar hier in de kerk wel. Stel je voor dat je nu iets zou mogen kiezen. Dus nu, op dit moment. Op dit moment mag je iets kiezen waarvan je denkt, gelooft, weet dat het in de hemel zo zal zijn, maar wat je hier en nu alvast zou willen hebben. Vrede. In de hemel denk jij dat het vrede is. En dat zou je nu alvast willen hebben. De vrede. Oké, dat is één. Vrede. Dat is een mooie. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... Nou, dat zal in de hemel zo zijn. Dat zou ik nu al willen hebben.
Blijdschap.
Voor alle mensen neem ik aan. Want in de hemel is blijdschap voor alle mensen. Dus voor alle aanwezigen. Dus voor alle mensen blijdschap op deze... Oké, vrede, blijdschap.
Geen corona.
Geen corona. Geen corona. Nee, in de hemel is ook geen ziekte en dood. Dus ook geen corona. Dus ook geen afstand van elkaar.
Ontspanning.
Kijk, want wij leven in een wereld vol spanning. Heel veel mensen hebben daar last van. Sommigen ook niet hoor, maar heel veel mensen hebben daar last van. En je hebt echt zoiets van, in de hemel is dat... Is het weg? Kan ik ontspannen? Vrede?
Vertrouwen.
Ik hoor er nog eentje.
Vertrouwen.
Hoe... Oké, vertrouwen. Ja, er wordt hier gezegd, even voor de mensen thuis, want dat kunnen jullie natuurlijk niet volgen. Vertrouwen, want er is in deze wereld heel veel wantrouwen. Je weet niet precies wat je moet vertrouwen, wat er wordt gezegd, et cetera, et cetera. Maar in de hemel is dat voorbij. Dus dat zoeken in je hart van wie moet ik nou geloven en wie kan ik nou vertrouwen, dat is dan verdwenen. Dat zou je graag hier al willen hebben. Oké, nou, we hebben al een aardige verzameling. We laten het daar maar even bij. Want jullie kunnen natuurlijk nog alle kanten op met die woorden. Maar ik heb er natuurlijk wel een reden voor om zo te beginnen. Waarom? Omdat wij in de adventstijd zitten. En de adventstijd betekent voor een deel ook de komst van Jezus Christus, Zoon van God, bij de Vader vandaan naar onze wereld toe. En van de weromstuit, ik maak wel even hele grote sprongen. We gaan dat de komende weken wel merken. Maar ik maak even hele grote sprongen. Van de weromstuit, wij worden lichaam van Christus genoemd. Met andere woorden, zoals je vaak ook wel hoort in de gebeden die ik uitspreek of wat dan ook. Ga ik ervan uit, Christus is het hoofd van zijn gemeente. Wij zijn de handen, de voeten, weet ik wat we allemaal zijn. Maar we zijn ook de stem. Dus we laten ook... de stem van Christus horen hier op aarde. Nou snap je al dat er een link komt tussen wat we net hebben gewenst. Ja, geen corona, vrede, liefde, respect, vertrouwen, dat soort dingen. En datgene wat wij doen. Daar zit dus ergens een link tussen. De komst van Jezus Christus naar onze wereld en wat wij doen. Dat heeft onlosmakelijk met elkaar te maken. En ik ga je dat in deze eerste adventspreek... proberen duidelijk te maken aan de hand van de gemeente van Efeze. Ik zei al in de inleiding dat Timotheus een jonge prediker was. Achtergelaten door Paulus toen hij naar Jeruzalem ging... om voorganger te zijn van de gemeente in Efeze. En in Efeze gebeurde iets heel raars. Daar waren mensen, jullie hebben dat kunnen meelezen... er waren mensen die het huwelijk verbieden... en het eten van bepaalde spijzen. Dus van bepaald eten zeiden ze van dat mag je niet eten. Wat zijn dit voor mensen? Nou, het zijn mensen die verwachten dat het koninkrijk van Jezus Christus binnenkort zal komen. Sterker nog, we komen in de Bijbel aanwijzingen tegen dat er mensen nogal ontdaan waren vanwege het feit dat er mensen overleden in de gemeente. Want dat was toch niet de bedoeling. Jezus Christus zou terugkomen en dan zouden we in een oogwenk veranderd worden, had de apostel zelf gezegd. En nu overlijden er mensen voordat Jezus terugkwam. Ze kwamen in de problemen. In Efeze hadden ze diezelfde verwachting. Binnenkort komt Jezus terug, dus laten wij vast beginnen met het maken van het koninkrijk van Jezus Messias hier op aarde. En wij denken, ik zeg het even heel voorzichtig, wij denken... dat zij toen hebben geleerd, deze mensen, dat wij iets zouden moeten doen zoals het was in de Hof van Ede. Dus vandaar het huwelijk verbieden. In de zin van Adam en Eva, die woonden in de Hof van Ede en voor de zondeval waren er geen kinderen. Was het helemaal rein en mooi. En ze leerden, sommigen althans leerden, er was dus ook geen seks. Die dingen waren er niet. Dus met andere woorden, dat zouden wij nu moeten uitbannen. Want Jezus Christus komt terug en wij moeten nu vast een deel van zijn koninkrijk gaan weergeven. En dat doen we dan, jij mag niet meer trouwen. Ja, oké. Dat betekent dus dat zij hun positie in Christus op die manier vormgaven. En ze zeiden ook, je mag bepaalde dingen niet meer eten. Maar waarom niet? Omdat pas na de zondeval er sprake was van het feit dat jullie mensen dieren gingen eten. Voor die tijd was het er niet, want toen aten jullie vruchten van bomen. Dus met andere woorden, mensen in Efeze leerden, ja, maar een echte christen is vegetariër. Nou, daar sta je dan als jonge prediker. Zo, wat moet je daarmee? Ik maak het meteen even heel praktisch in deze tijd. Er zijn christenen onder ons die vanwege... Nou, jij noemde net het vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben in wat men al zegt over het coronavirus en over de vaccinatie. Daar moet je vertrouwen in hebben en je moet daarin volgen, want we willen met z'n allen. Dus met andere woorden, die vinden het niet christelijk als je je niet laat vaccineren, want dan geef je het coronavirus de ruimte. Ja, er zijn ook christenen die zeggen precies het tegenovergestelde. Die zeggen namelijk van, nee, wacht eens even, je moet vertrouwen hebben in God. In de Heere God. En dan denk je met name ook aan bijvoorbeeld de Bijbelbelt. Die zegt, nee, luister, polio, corona, griep. Je mag de Heere niet ontnemen dat hij ons leert door de ziektes die hij ons geeft. Dus wil je christen zijn, dan laat je je juist niet vaccineren. Vanmiddag om 16:30, 17:00, geen dienst. Nou, ik weet zeker op de Bijbelbelt, waar ze soms wel 3 diensten op een zondag hebben, dat gaat wringen. De vraag is of ze dat gaan doen. Wie heeft er nou gelijk? En dan sta je als jonge predikant, ja, dat ben ik niet meer. Ja, jong van hart, dat nog wel. Maar dan sta je ertussen en denk je van, wat moet ik hiermee? Hoe zijn wij nou in deze tijd gemeente van Jezus Christus? En Paulus die gebruikt daar een heel scherp woord. Hij zegt, het zijn mensen die dus zeg maar het huwelijk verbieden en het eten van bepaalde spijzen verbieden. Dat zijn mensen die a. in hun eigen geweten dichtgebrand zijn. En b. ze zijn hypocriet. Wacht even, voordat ik nou iedereen op zijn tenen ga staan. Wat is nou dichtgebrand in je eigen geweten? Wij hebben dat soms wel heel kwalijk vertaald. Maar het betekent alleen maar dat jouw geweten niet verder kan dan dit. Dus met andere woorden, als jouw geweten het niet aan kan om bijvoorbeeld te trouwen. Hey, pak heel praktisch, hè? De LHBTI'ers onder ons. Ze zijn er. Er zijn er vast die zeggen van, met Gods woord in de hand, ik ga niet trouwen. Er zijn er ook die het tegenovergestelde zeggen. Met Gods woord in de hand, ik ga trouwen. Dat heeft te maken met je geweten. En Paulus noemt dat, als je een keus maakt, bijvoorbeeld zoals die mensen in Efeze, je mag niet trouwen, je mag dat eten niet eten, dat je zelf een beperkt geweten hebt, dichtgeschroeid bent in je geweten. Je kunt er niet uitkomen dat een ander iets anders zou doen. Het gaat dus niet zozeer om de positie die je hebt, niet om de mening, maar om het feit dat je de ander ertoe verbindt. Dat komt omdat jouw eigen geweten je de ruimte niet geeft om anderen anders te laten denken. En dan noemt hij deze mensen hypocriet. In onze taal is dat een hele gemene term. Alsof hij die mensen, hij noemt ze ook nog een keer dwaalleraars. Ja? Alsof hij die mensen helemaal wegzet. Maar dat is het niet. Hij zegt, deze mensen zijn beperkt. Deze mensen leven op een klein vlakje. En wat moet jij doen, Timotheus? Jij moet je houden aan woord en gebed. Kom ik even tot rust komen. Aan woord en gebed. Wat moet hij dus niet doen? Hij moet zich niet houden aan de mening van een ander. Natuurlijk mag je naar elkaar luisteren. Natuurlijk mag je met elkaar meeleven. Dat is de gemeenschap, een van de vier pijlers van de kerk. Komen we in een ander punt veel uitgebreider op terug, maar dat speelt hier nadrukkelijk mee. Tuurlijk mag je luisteren, mag je samen optrekken. Je mag ook delen van wat je hebt, geen enkel probleem. Maar op dit moment zegt de apostel, hou je aan woord en gebed. Hij zegt ook niet meer, want als je namelijk de opdracht van Paulus aan Timotheus leest, dan moet Timotheus niet meer doen dan vertellen wat hij biddend in het woord van God leest. Meer niet. Hij moet dus niet meningen gaan nalopen. Hij moet niet de een gelijk gaan geven boven de ander en dat soort dingen. Nee, hij moet zich houden aan woord en gebed. En nou zegt hij iets heel aparts. Want hij zegt, alle dingen zijn door God geschapen. Moet je even proberen zijn gedachtenlijn te volgen. Hou het coronavirus of de LHBTI of welk probleem. Of het is, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Maar welk ding je ook maar in je hoofd hebt. Houd het even in gedachten. Hij zegt, alle dingen zijn door God geschapen. Om te worden genoten onder dankzegging. Alle dingen zijn door God geschapen. Om te worden genoten onder dankzegging. Merk je dat hij niet zegt, ga eerst aan de hand van Bijbel en gebed eens bepalen wat wel en niet door God is toegestaan of geschapen, of wat wel of niet genoten mag worden. Maar dat hij begint met, alle dingen zijn geschapen door God. Het coronavaccin ook? Ja, in afgeleide zin kun je zeggen, God heeft mensen de kennis gegeven, God heeft mensen dit, die hele redenering. Maar ja, als er mensen zijn onder jullie die niet kunnen danken voor het coronavaccin, gebruik het niet. Gebruik het vooral niet. Want je zou een misleider zijn van je eigen geweten. Iedereen onder jullie die het vaccin onder dankzegging kan gebruiken, gebruik het. Laat je niet weerhouden door het geweten van een ander. Want je zou een misleider zijn van je eigen geweten. Alle dingen die door God geschapen zijn, als ze onder dankzegging worden genoten. Dus met andere woorden, dan krijg je hele zotte gedachten. Hele zotte gedachten. Dus als ik mijn buurman een poot uitdraai en God daarvoor dank, dan is het goed. Dit is een hele leuke. Gaan we nou toch niet eerst kijken wat God goed vindt, om dan te bepalen waarvoor wij danken kunnen? Nou, je kunt toch nauwelijks danken dat hij zijn buurman een poot uitdraait. Nee, maar dat kun je wel als je maar één poot van de vier pakt. Als je alleen dit woord uit 1 Timotheus pakt, dan zou het kunnen. Dan zou het kunnen dat jij iemand beduvelt en God ervoor dankt. Maar die andere drie, gebed, gemeenschap en dienstbaarheid, die kunnen dan niet. Nou, gebed zou nog kunnen zeggen van dankzegging, gebed, nou, zou nog kunnen. Maar die andere twee absoluut niet. Gemeenschap met elkaar, nee, want je drukt iemand weg. Dat kan niet. Delen naar buiten toe, dat kan al helemaal niet, want je pakt het voor jezelf. Dus je moet ook dit woord zien in het kader van de hele gemeente. Maar terug naar Paulus. Hij zegt, alle dingen die God geschapen heeft zijn goed om onder dankzegging te genieten. Dus ook het huwelijk, ook bepaalde voedselsoorten. Want, zegt hij, de dingen worden geheiligd door woord en gebed. En daar hadden we het met de kinderen over afgelopen dinsdag. Want de kinderen zouden nu ook thuis meekijken, maar dat is weer niet gelukt. Althans niet bij de gastgezinnen thuis. Maar wat is nou dat iets geheiligd wordt door het woord en het gebed? Nou, neem eens iets in gedachten wat van jou is. Gewoon, maakt me niet uit wat. Pak een microfoon of een pen of een horloge of een auto of een huis of wat dan ook. Heiligen wil zeggen, laat ik deze microfoon maar pakken. Heiligen wil zeggen dat ik datgene wat ik met die microfoon doe, tot eer en dienst aan, eer van en tot dienst aan God doe. Ja, dat is heiligen. Heiligen wil apart, dat wil zeggen dat ik deze microfoon gebruik voor de dienst aan God tot eer van God. Dus hij wordt apart gezet voor de dienst aan God. Als je mij dan vraagt, mag die microfoon dan ook gebruikt worden voor een politieke toespraak? Mag die microfoon dan ook gebruikt worden om te gaan grunten? Dat is een bepaald soort muziek. Nou, muziek. Ja, nee, het is muziek. Kijk even de muziekers aan. Die denkt al bij zichzelf, dat kan geen muziek zijn. Mag dat? Dan zeg ik van jongens, Paulus zegt, als dat onder dankzegging gebeurt, dan kan dat. Maar aan de gebruiker dien je dan te vragen hoe die God daarvoor dankt. Wat had jij in gedachten? Zeg daarvan, het wordt door het woord en het gebed geheiligd. Dus met andere woorden, je pakt die Bijbel erbij. Je gaat bidden. Basis van de kerk, Bijbel lezen en bidden. En je bepaalt aan de hand daarvan zelf of iets tot dienst van God is. Tot eer aan God. Dus Paulus zegt, alle dingen worden geheiligd door woord en gebed. Snap je dat ik het, en dat is even een zijsprongetje, dat ik het voor ons als gemeente uitermate belangrijk vind dat wij samen, gemeenschap, bidden, gebed, bijbelezen, woord, en dat uitdelen, dienst, dat ik er een beetje benauwd van raak als ik merk dat we in de huizen steeds minder Bijbel gaan lezen. Steeds minder met elkaar bidden. Dat we dat ook steeds minder met elkaar gaan delen. En dat we steeds minder naar buiten toe dienen. Ik zie langzamerhand, en dat is alleen maar mijn punt van kijken. Nou sta ik redelijk midden in de gemeente, dus mijn punt. Maar ik zie langzamerhand dat de gemeente van Jezus Christus krimpt en krimpt en krimpt en krimpt. Dat is gek. Want Advent betekent juist dat je groeit. Dat je de verwachting van Jezus Christus hebt. Dat je gelooft dat hij komt. Maar zijn eerste komst zit in datgene wat wij zijn en doen. Natuurlijk snap ik dat we in de richting van kerst gaan. Natuurlijk snap ik dat we in de richting van de wederkomst gaan. Maar zijn eerste komst zit in de vraag of je samen bidt, samen Bijbel leest, samen deelt. En dat samen is dan de gemeenschap. Dus zet die tv nou een keer uit. Laat die telefoon nou eens een keer liggen. En kom in de kring of ga met iemand of ga alleen. Pak de Bijbel, pak het gebed. Denk eens bij jezelf na. Wanneer was de laatste keer dat ik echt bewust volhardend voor iemand of iets heb gebeden? Of voor de gemeente heb gebeden? Of voor de prediking, of voor de plek in deze stad, of enzovoort. Ik zeg, ik kijk jullie niet aan en zeg niet, jullie zijn allemaal ongelovigen geworden. Maar ik zie het krimpen. Ik zie het imploderen, als het ware. Alsof wij alleen nog maar gemeente zijn, omdat wij het hier gemakkelijk met elkaar hebben. En dan hebben we dus ook last van corona. Waarom? Omdat we dan opeens, we zouden vanmiddag samen bidden. Ik had een programma voorbereid, maar ja, 5 uur. Lockdown. Snap je? Dus dat is onze eerste vraag. En als je dan teruggaat naar het begin, wat zou je, als je iets uit de hemel zou mogen hebben, nu al, wat zou je dan vragen? Nou, jullie hebben de dingen gehoord. Vrede, vertrouwen, noem het. Laten we vertrouwen maar eens pakken. Dat is een mooi voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. corona heeft ons leden gekost. Omdat mensen niet meer achter elkaars beslissingen konden staan. Vind je het dan logisch dat iemand zegt, ah, ik zou wel willen dat het vertrouwen wat in de hemel is, dat het ook hier was? Ja, dat zou ik willen. En als ik doe wat Paulus aan Timotheus opdraagt, namelijk onderwijs het woord, dan ben ik daar nu mee bezig. Ik zou het willen. Wat zou ik dan willen? Ik zou dan willen dat we als gemeente in Almere van elkaar zouden kunnen zeggen, jij dankt hiervoor. Dat is mooi, dat is goed. Jij dankt voor het tegenovergestelde. Ook dat is mooi en dat is goed. Want de Bijbel leert ons dat alles wat God heeft geschapen goed is als het onder dankzegging wordt aanvaard. Dat geldt voor ons, lieve broers en zussen, dat wij niet naar binnen gaan zitten kijken van dit is mijn mening en zij moeten het doen zoals ik het wil. Want dan ben je een misleider. Dan hecht je mensen aan jouw geweten. Dan ben je bezig met je eigen overwegingen, met je eigen nadruk. Maar ik zei bij de inleiding al, Jezus in de samenvatting van Gods woord richt ons naar buiten. Richt ons op God en op onze naaste. Sterker nog, als jij de woorden van Jezus volgt, heb God lief boven alles en je naaste omdat hij is als jij. Het eerste wat sneuvelt is je eigen mening. Nou, laat ik het iets anders zeggen. Iets minder fel van dolderen. Het eerste wat sneuvelt is dat jij moet doen wat ik goed vind. Dat is het eerste wat sneuvelt. Waarom? Omdat ik niet eerst kijk naar wat ik goed vind, maar luister naar jou. Dat is het punt. We noemen dit gewoon simpelweg bekering. Je kan het niet anders maken. Ja, jongen, dat we in de kerk nog eens een keer zouden zeggen, jongen, bekeer je. Maar het is wel een feit. Wil je uit de neergang van de kerk komen? Wil je werkelijk het woord van God in Almere vormgeven? Wil je werkelijk dat mensen de God leren kennen in Christus Jezus die aanstaande is? Keer je tot God, keer je tot je naaste, stap over je eigen hypocrisie, woord uit de Bijbel, heen. En vraag aan die ander, wees stem van Christus. En wat zul je dan zien? Dat op aarde de vrede groeit. Dat op aarde het vertrouwen groeit. Dat onder ons het recht, zelfs corona verdwijnt. Daar ben ik van overtuigd. Vraag me niet hoe. Ik ken het systeem van de geest niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je op die manier Christus volgt en je leven aan hem geeft, dat je het leven zult vinden. Niet alleen maar in het hiernamaals, want dat begint hier en nu. Geef nu je leven aan Christus. En hij wordt aanwezig. En je zult zien dat corona verdwijnt. Dat vrede groeit. Dat vertrouwen toeneemt, dat de lofzang toeneemt en dat de mensen om ons heen gaan zeggen, hé, wat hebben jullie eigenlijk? Mag ik meedoen? En dat is de bedoeling. Eerste adventspreek. Hij komt. Verwacht hem. Met hart, ziel, verstand en al je kracht. Amen.